Voetbal, vriendschap en goede verhalen. Gesprekken over van alles en niets. Kieft, Jansen, Egmond, Gijp.
Ja, goedendag lieve luisteraars en kijkers bij alweer een Rob Jansen productie. De initiatiefnemer zit aan tafel. Dat is ook wel eens anders geweest, dankjewel.
Een lief mens.
René van der Gijp is er. En we hebben een mystery guest, Dirk Kuyt.
Ja.
Welkom, Dirk.
En Wimpy niet. Wimpy zonder. Ik luister al te gaan naar Wimpy.
Ja, dan zou je nu even naar ons moeten luisteren. Want hij
vind ik ook niet erg.
Wim, dat is wel lastig. Want maar Wim zoekt altijd alles op.
Ik vind het jammer dat je nu al gaat onderbreken. Hij zit nog iets
nee,
over.
Maar daar ben ik gewend.
Jij zei ik wil beginnen met Van der Erik, zeg maar.
Wat
wil
je? Hij zit nog iets openings.
Nee, zeg maar Van der Erik.
Ja,
maar wat wil je doen met Van der Erik dan? Wat wil je zeggen?
Daar moet je
heen. Wat wil je zeggen?
Nee, Jorien, die ging op voor bondsvoorzitterschap bij de KNVB.
Ja, die is 80.
Maakt niet uit.
Fout internationals of zo.
Nee, helemaal niet.
Bijna gewoon, hè.
Dan zit ik in mijn verhaal. Ik heb één zin.
Die man is 80, weet je. Dat neem ik helemaal niet meer serieus.
Wel de energie van de 20 jaar.
Neem ik echt niet serieus. 80 neem ik echt niet serieus.
Nee, maar wil je nou het verhaal horen luisteren of niet?
Ja, tuurlijk.
Oké, geef me 2 minuten.
Ja.
Oké, dat gaat hij niet redden namelijk.
Doe de korte versie. Kom. Kom op, kom op.
Het gaat meer, laten we het even loskoppelen van Jorien, want ik vind Jorien wel geschikt. Want je kan 80 zijn, super fit, super scherp, internationale kennis. Je kan overal in de wereld verschijnen met een cv
prima,
op je rug.
Prima.
Of je bent 45 en je weet totaal niks van de voetballerij, maar je wordt voorgedragen door een headhuntersbedrijf die geen verstand van voetbal heeft. En dan wordt besloten wie de bondsvoorzitter wordt in de achterkamertjes van de KNVB. En dan wordt tegen iedereen gezegd, u hoeft zich niet te nomineren, want wij regelen het zelf wel. Zo kan je het zien. Dus er komen er allemaal kandidaten op. Als je denkt van ja, oké, het zal wel.
En nu voor als de eerste, Nederland?
Nee, dus voor de eerste keer. Ja. Hè, die kandidaat is die politiemeneer.
Politiemeneer.
Pauw of zo.
Geen idee.
En dat is een hele capabele man. Daar zit mijn probleem ook helemaal niet. Het gaat meer om de verkiezing op zich.
Ja.
En omdat het vertraagd werd, kwam Hans erbij. En nog een dame die zich verkiesbaar heeft gesteld.
Ja.
En Jorien op het laatste moment. Maar die was wat laat om genomineerd te worden met clubs die dat moeten doen. Daar zat, anders was het wel gelukt namelijk. Ik denk dat zo'n verkiezing, en dat was Jorien's kritiek ook, moet meer democratisch in de zin gebeuren dat mensen die positie moeten zich kunnen nomineren.
Ja.
Die moet de bondsvergadering waar amateur en betaald voetbal bij elkaar zit, moet die mensen aanhoren.
Mm-hmm.
Die moet dan daarna gaan stemmen wie ze als liefste willen hebben.
Ja.
Maar van de 10 keer bij de KNVB is 9 keer het geregeld via een achterkamerpolitiek. Door een groepje die zegt, nou, we doen die. En er zit altijd een headhuntersbureau bij waar hun kennis vandaan
geen
komt.
Geen idee, Rob. Jij... Ja. Kijk, ik luister
en
naar
je.
Ik luister echt naar je. Maar waar je het over hebt, weet ik echt niet.
Nee,
over headhuntersbureaus. En dat weet ik echt niet.
Nee, maar dat weet ik.
Als jij dat zegt, dan geloof
maar
ik je.
Maar dat is eigenlijk het verhaaltje. En voor
nee,
de
rest, maar het is dus jammer dat Jorien daar niet even de kussens kan opschudden.
Ja.
Daar komt het eigenlijk op neer.
Laat die mensen zich profileren op die algemene, de algemene vergadering betaald voetbal. Waar amateur en betaald voetbal bij elkaar zitten, de bondsvergadering. En laat ze dan hun verhaal vertellen aan alle clubs.
Ja.
Maar het is een beetje, het heeft iets wat niet meer in deze tijd past.
Nou ja, het past heel erg bij de KNVB, toch? Onderling regelen een beetje.
Ook dat.
Maar ja, je kan ons het allemaal schelen om met René te spreken.
Juist.
Dit interesseert echt helemaal niemand.
Nee,
we hebben de grote ster van Liverpool in ons midden.
Zeker.
Die zit al 3 minuten naar
deze
publieke memo te luisteren. Maar de grote vraag is natuurlijk, gaat Arne Slot het redden bij Liverpool? Dat wil iedereen echt weten. Want jij kent die club.
Ja, nee, allereerst is het denk ik een fantastische club. Maar goed, dat weet iedereen wel.
Ja.
En ik denk dat het voor hem gewoon een fantastische kans is. En of hij het gaat redden of niet, ja, dat zal de toekomst uitwijzen. Maar ja, ik denk wel dat hij op dit moment een van de betere trainers in Europa is. Voor zover ik dat dan kan bepalen. En dan zie ik meer Nederlandse trainers dan buitenlandse trainers. Maar ja, ik zie het hem wel doen. Manier van spelen sluit heel erg aan op het spel wat Klopp ook speelt. Wel anders, maar in de principes komt het heel veel op hetzelfde neer. En zoals hij dat bij Feyenoord heeft gedaan, waarin iedereen in het begin ook een beetje sceptisch was, heeft hij heel snel een elftal naar zijn hand kunnen zetten. Vervolgens veel spelers
beter
moeten laten gaan en verkopen. Weer een nieuw elftal naar zijn hand gezet en kampioen geworden. Conference League finale en de bekerfinale, ja. hij is duidelijk toe aan de volgende stap. En
nee, joh, maar naar Liverpool kan gaan. Hij heeft Wiever beter gemaakt, hij heeft Timber beter gemaakt. Hij heeft die twee buitenspelers.
Koksu.
Hij heeft die redelijk.
Ja, dat is absoluut waar.
Totaal niks mis. Die Hansko, onze vriend, hoe heet hij ook weer, die nou op de nominatie staat, die bij jou zit?
Geertruida.
Nee,
nee, maar hij heeft die hele club professioneel. Niet tuurlijk, alleen dat elftal man. Goed laten spelen. Zeker. Maar hij heeft die hele club moderner gemaakt. Hij heeft de hele mentaliteit, vind ik tenminste, in die club positiever gemaakt. Minder conservatief, wat Feyenoord altijd een beetje was.
Ja.
Veel meer, veel professioneler gewoon.
Ja, en ook, je hebt natuurlijk het nieuwe trainingscomplex, wat nu een aantal jaar oud is. Nou, dat heeft alles wat je moet hebben om in Nederland top te presteren. Maar uiteindelijk miste dat denk ik nog een beetje structuur. Ja, dat heeft hij echt wel bij de hand genomen en heel goed neergezet.
En hij heeft zich goed handig gedragen. Hè? Hij heeft zich teruggetrokken op dat trainingscomplex. Hij heeft zich met die voetballers bemoeid.
Ja.
Hij heeft zich niet in die slangenkuil begeven.
Nee.
Die Feyenoord ook kan zijn. Hij is een beetje weggebleven van al dat emotionele gedoe in die bestuurskamer.
Ja. Het enige waar ik wel eens moe van word bij hem is dat hij elke keer gaat vertellen nu wat hij allemaal gewonnen heeft met Feyenoord. Weet je,
hij is goed in het complimenteren van zichzelf.
Beter aan anderen overlaten. Ja. Weet je, dat heeft, ik zie veel vaak van die interviews te kijken van Mourinho op YouTube.
Ja.
Die heeft dat ook. Die beginnen eerst de hele lijst met wat hij allemaal gewonnen heeft. En dan gaat hij naar praten.
Dat doen wij altijd denken aan die afscheidsmail van Chris Woerts toen hij naar Feyenoord wegging. Zeg je nou, ik stop ermee. Ik wens mijn opvolger heel veel succes. Ik heb het volgende gepresteerd. Dan krijg je een soort nieuw testament bijgevoegd met alles wat hij gedaan had.
Ja.
Dat is ook goed, Nee, je kan beter door iemand anders laten
zijn. Ja, vind ik wel.
Beter.
Maar als je kijkt wat zijn opdracht was bij Feyenoord, dat was de kwaliteit van het spel verbeteren, het imago van Feyenoord verbeteren, waarde creëren op het veld.
Ja.
Nou, en prijzen pakken stond er nog niet eens op, maar dat heeft hij gedaan.
Zeker.
Hij heeft een fantastische...
Nee, maar dat zijn kleine dingen, weet je. Maar je hebt zo vaak dingen. Nu bijvoorbeeld in Duitsland heeft die Heuners over die Tuchel gezegd dat die spelers niet beter maakt. En dat die, maar dan denk ik... Maar dan zit je voor de halve finale van de Champions League.
Timing is niet
dat doe je toch niet, God?
Nee,
en buiten het feit, als je het al tegen hem... Dan zeg je dat toch gewoon tegen hem?
Ja. Maar daar zit iets achter dus. Dat gebeurt nooit...
Nee, ik denk dat van Uli Heuners, dat is gewoon zoals ik ken hem, zoals zijn karakter is.
Ja?
Ja, denk totaal niet na, praat uit zijn gevoel.
Maar hoe kan je nou, leiding geven aan een van de grootste clubs ter wereld als je totaal niet nadenkt en maar gewoon wat doet?
Nou, dat gaat iets te ver.
Ja. Dat zei je toch net?
Nee, in dit geval, wat hij nu heeft gedaan, is puur een emotionele uitspraak die ook niet echt feitelijk klopt.
Want dan kan ik nog hier aan tafel komen zitten.
Ja. Ja, joh, aan de andere kant.
Ik hoor al 14 jaar uitspraken van mensen die feitelijk niet kloppen.
Ja, dat is sterker, want daar zijn we groot mee geworden.
Ik moet jou heel eerlijk zeggen, ik heb er zelf al last van. Zal ik thuis komen en dan denk...
Ja, dat klopt niet.
Dat klopt niet.
Nee, want als ze wel de waarheid zouden spreken, hebben we geen programma's meer. Ja. Nee, we moeten wel verder hiermee.
Nee, joh, dat geeft dat niet, joh.
Joh, laat gaan. Lekker belangrijk.
Ja, zeker.
Ja, toch? Zoals jij dat zegt, lekker belangrijk allemaal.
Ja.
Dus we gaan... Wil je nog wat weten?
Oh, we hadden het over Liverpool.
Ja, daar zijn we wel klaar mee nou. Hè?
Ja, maar dat vind, wel, wat ik ook vind, Dirk, weer. Weet je, kijk, die Salah wordt boos op Klopp. We leven natuurlijk in een tijd dat met social media, mensen op tv... Nou en?
Ja. Maar dat wordt weer helemaal
zeg je tegen die trainer, een enorm parelul in de bed. En die trainer vraagt, wat zeg je? Zeg je dat je een parelul bent? Nou, en dan?
Ja.
Maar dit soort dingen gebeurden natuurlijk vroeger ook. Alleen
wekelijks. Waren er
niet zoveel telefoons, camera's. En nu wordt dat helemaal uitgelicht. Ja, als je Mo Salah bent en je zit voor de zoveelste keer op de bank en je mag laat invallen. Ja, dan ben je teleurgesteld.
Ja, maar daarom, Dirk.
Dan ben je ook teleurgesteld, want je wil dat de speler beter.
Ik heb Huub Stevens drie keer in de week met kraaineus naar neus zien staan. Nou en?
Ja, maar er waren geen camera's.
Wil je even stoom afblazen? Dat is toch prima, weet je
wel. Maar dat kan niet meer.
Nee, maar dat is wel... Dat is best wel... Ja.
Nee, maar je hebt gelijk.
Gedoe.
Maar dat slaat ook helemaal nergens op. Maar alles, waarom denk je dat al die spelers zo lopen in het veld de hele tijd? Als we tegen elkaar
zijn. Ja, maar Rob, weet je, je hebt zoveel op dit moment. Hè. Je hebt zoveel. Je hebt ad.nl, telegraaf.nl, nu.nl, nsc.nl, parool.nl. En dan heb je nog social media erbij. Je hebt die website. Als je overal wat van aan zou moeten trekken.
Ja.
Nou, dat kan niet.
Nee, maar soms heb je toch niet... Daar heb je zelf niet de regie over. Jij kan wel zeggen, want ik lees het niet. Maar jouw buurman leest het wel. En de kapper leest het. En de taxichauffeur. Ja. En, nou, we kunnen trouwens beter aan Dirk vragen. Want die heeft zijn hele leven met dat bijltje gehakt. Maar je wordt constant door de buitenwereld eraan herinnerd, toch?
Ja, maar ook de media zelf stelt de vragen. Dus ik denk dat Klopp en Salah, die zullen wel doorgaan. En die vertellen elkaar de waarheid. Ja. Alleen de eerstvolgende persconferentie krijg je de vragen over. Ja. En de een die zegt dit, de ander die zegt dat. Ja. En iedereen maakt er zijn eigen verhaal van. En dat is vaak het probleem. Ja. Dus als iets negatief is in deze tijd, dan is het heel lastig om uit die negativiteit te komen. Want je wordt steeds herinnerd van die vraag.
Dat is bizar. Kijk, het mooiste moment ooit vond ik 10 jaar geleden. Dat was Gattuso, die een enorme overtreding maakte op een tegenstander. Voor de neus van Ancelotti, die zijn trainer was. Dus Ancelotti zei waarschijnlijk, dat is niet zo handig wat je doet.
Oh, ja.
En die Gattuso staat op en die schendt hem helemaal de pleuris, neus aan neus. Ja. Die Ancelotti draait zich om, gaat op de bank zitten. Ja. Ja. Gewoon niks, die gewoon niks.
Ja, die is angstig in balans.
Nee, dat vind ik goed. Ja, die jongen, jij wordt boos, nou en dan. Ja, laat gaan.
Klaar.
Nee, maar het is tegenwoordig allemaal zo'n ding, joh. Het wordt zo'n ding van gemaakt. Kijk,
maar het is wel lastig, omdat je steeds eraan herinnerd wordt. En dan, en iedereen zit er bovenop. Dat maakt het lastiger. Ja.
Maar denk jij nou dat het een spontane woede-uitbarsting van hem was?
Van Salah?
Of is dit ook iets wat een speler weet dit natuurlijk. Als je dit doet, langs een zijlijn, je zo gedraagt, dan ben je daar even een week zoet mee daarna.
Jawel, maar er komt een moment dat je gewoon gefrustreerd bent. Ja. En ik bedoel, Liverpool, nog niet zo lang geleden zaten ze vol in de titelrace en iedereen voelt dat het uit hun handen glipt. Dus dat frustreert.
Ja,
ook Klopp.
Ja, tuurlijk.
Dus dat geeft een reactie. Nou, hij houdt hem op de bank. Mag dan laat invallen. Zegt misschien net het verkeerde. Ja, bedoel.
Maar eigenlijk heeft Liverpool een beetje hetzelfde als wat ik bij Barcelona gezien heb. Weet je wel, dat in de tijd van Mané en, weet je, en Salah, de goede tijd, weet je wel, dat je bijna het idee hebt dat ze 6 jaar met hetzelfde elftal gespeeld hebben. Zonder dat er ooit een geblesseerd was. Dat heb ik met dat middenveld. Xavi, Iniesta, Busquets.
Alsof ze altijd gespeeld
hebben. Die hebben volgens mij gewoon 9 jaar met elkaar gespeeld. Ja, ook interlands.
Ja.
Zonder blessures.
Ja, bizar.
Echt absurd. Ja, dat heeft Liverpool ook, jongen. Met Van Dijk toen de tijd, weet je wel.
Ja, die hebben heel lang met hetzelfde elftal gespeeld. En dit jaar zijn er dan wel wat veranderingen. Ja. Met name op het middenveld.
Ja.
Alleen, het gaat waarschijnlijk net niet lukken. Ja, en dat frustreert wel. En dat is ook wel weer dat je... Ja, is het dan het juiste moment wanneer aangekondigd wordt... wanneer Klopp wel of niet doorgaat? En wat doet dat met iedereen? Ja. En spelers gaan ook keuzes maken. Ja. Zijn misschien ook al bezig met de toekomst.
Zeker.
En het zou jammer zijn als dat dan eindigt zoals het nu eindigt. Maar goed, dat is voetbal.
Weet je wat ik zo mooi vind daar in dat Engeland? Dat wie je ook aanstelt, welke trainer het ook is. Ik bedoel, ik snap ook wel dat Arne Slot eigenlijk een nobody is, internationaal.
Zeker.
Maar ze hebben geen idee daar op dat eiland. Hè? Er staat altijd Arne hoe en wat moeten we met deze man? Ze hebben werkelijk geen idee wat zich hier op het vasteland allemaal afspeelt, heb ik het idee.
Nog nooit in Nederland.
Of lijkt dat zo geweest?
Ja, ze kijken gewoon wat minder naar de Eredivisie. Dus er zijn ook de analisten. Zeg maar, die in alle programma's zitten, zoals dat ook hier in Nederland is. Ja, die hebben gewoon wat minder met Nederland. Oké, Bundesliga kijken ze wel een beetje, maar alles draait daar om de Premier League. Ja. Dus elke trainer die niet echt bekend is in de Champions League, is voor hun wat onbekender. Ja, onbekender. Ja, maar onbekender. Dat heeft ook wel weer een voordeel. Ik bedoel, anders heeft ook weer iedereen zijn mening klaar.
Ja.
Dus, er zijn weinig trainers die... Er zijn niet zoveel trainers die in het buitenland succesvol zijn geweest.
Zeker in Nederland.
Heel lang niet.
In Engeland.
En dat maakt het ook, denk ik...
Maar bedoel je de afgelopen 10 jaar of zo, tot 20?
Nee. Ja, dus nu komen er zelf die lijstjes...
Maar je moet niet terug naar Cruijff.
Nee.
Zover gaan we niet terug.
Nee, maar ik heb het over de Nederlanders in Engeland die trainer zijn geweest. Ja.
Guus heeft het wel aardig gedaan bij Chelsea.
Ja. Hij heeft het best gedaan.
Koeman bij Southampton.
Ja.
Eerste jaar
Everton. Koeman ook bij Everton, Rob. Die speelde Europees.
Eerste jaar met name, eindelijk de zesde.
Ja, maar ik heb toen met Koeman staan praten, toen hij aan het seizoen begon.
Ja.
Toen zei hij tegen mij, nee, ik heb de eerste 10 wedstrijden gekeken, kunnen we alle 10 verliezen? En dat gebeurde ook.
Ja.
Hij heeft toch ook 8 verloren achter elkaar, of had hij, en toen werd hij eruit getrapt.
Ja.
Hey, nog even over dat Salah en die Klopp. Hè. Ik moest toen ik het zag opeens denken aan een foto die ik van jou ken, uit jouw spelerstijd.
Wat?
Volgens mij heeft hij ooit in VI gestaan dat jij een mot had met die trainer in, waar was het, in Zwitserland.
Ja.
Daar heb je zo'n foto. Dan staat er zo'n foto en dan sta jij leunt tegen het muurtje bij de kleedkamer. Gek genoeg is hij daar bezweet. Hoe dat kan, weet ik niet. Maar er lopen zweetdruppjes bij René over zijn hoofd. En dan komt die trainer langs en die, ze doen net alsof ze elkaar niet zien. Maar je hebt iemand van een half jaar genegeerd, geloof ik.
Ja, ik heb geen idee. Ik vond alle trainers rare snuiters, allemaal. Het is allemaal iets geks.
Wij zijn lekker normaal met
z'n allen. Nee, wij zijn ook niet normaal, maar ik voel het altijd een beetje... Nee, jij.
Nee, nou, daar maak ik een aparte uitzending van. Maar waarom heb je nooit een trainer in je hele carrière gehad die je wel serieus nam, waarvan je dacht van, nou, dat steekt misschien toch wel stiekem iets van op, of vond je het allemaal rare snuiters die in de weg liepen?
Nee, ik vond het... Nou, ik vond die Hansie Kruijzenvader was niet onaardig. Echt niet.
Nee, maar Edie was niet onaardig. Heb je er iets van opgestoken?
Nee. Niet echt.
Heel eerlijk.
Nee, niet echt.
Hij zit ook na te denken.
Nee, ik zit na te denken wel die trainers.
Van, wat deden ze op die training dan?
Ja. 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 Nee. Nee, we gaan verder. Even kijken.
Maar trainers zijn ook een beetje overgewaardeerd.
Dirk, even serieus. Nu met die Koeman, hè.
Ja.
Weet je, dan gaan stemmen Veerman en zo. Maar weet je, hoe... Ik heb het wel eens met Van Marwijk over gehad. Die zei, ja, weet je, René, ik kan er gewoon niks mee, weet je wel. Dan zeggen mensen, ja, dan moet Dirk eruit. Of die speelt dan bij Liverpool. Dan moet je die gozer van Ajax of Feyenoord. En die zei, ja, weet je... Niemand weet wat een wereld van verschil het is. Of je in de Premier League speelt of je speelt in de Eredivisie. Het stelt gewoon niks voor.
Ja.
Maar daar kunnen die jongens niks aan doen, hè? Kijk, die Veerman kan er niks aan doen dat hij in 90% van de gevallen geen weerstand krijgt.
Ja,
daar kan die jongen niks aan doen. En dan zit ik te kijken met Koeman. Naar de wedstrijd deed hij thuis niet mee. Wat was dat? Feyenoord? Nee, PSV tegen... Volgens mij was het... Was dat Feyenoord, ja, met Jiménez. Maar dan zit hij met die Koeman na afloop. Die zegt tegen mij, René, alleen in het verkeerd uitverdedigen kan het al 4-4 staan, hè?
Ja.
Weet je, je zit te kijken en je denkt, ja, waar moet je dat plaatsen waar je naar zit te kijken?
Ja, nou ja, kijk, wij in Nederland zijn heel erg goed in romantiseren, zeg maar, van kwaliteit. En we zijn heel erg goed om jonge talenten of een voetballer zoals Veerman, die al wat langer in de Nederlandse competitie meeloopt, om te zeggen hoe goed hij is.
Ja.
En op dat niveau is hij heel goed.
Dat is hij ook tegen Heerenveen uit. Eerlijk is eerlijk.
Ik zeg ook, toen ik van Feyenoord naar de Premier League ging, in 2 maanden tijd viel ik 6 kilo af. Omdat de intensiteit zo hoog was.
Ja.
Ja, dat het gewoon... Ja, dat was met niks te vergelijken.
Nee.
En dat is het punt. Ik bedoel, kijk naar Gakpo bij Liverpool. Doet het vrij aardig, moet ik zeggen. Ja, maar het verschil tussen PSV en Liverpool, dat is zo groot.
Ja.
En als we straks naar een EK toe gaan,
dan
worden wedstrijden gewoon beslist op details. En dan kijken mensen niet meer wat je allemaal goed hebt gedaan. Maar die 2-3 fouten die dan niet goed zijn in de omschakeling of wat dan ook, ja, daar word je op gepakt. En ik vind altijd, ja, weet je, het is natuurlijk heel erg leuk om te gaan kiezen welk middenveld moet het Nederlands elftal spelen. Maar het moet ook een beetje op elkaar aansluiten. Hè?
Is ook zo, Dirk. Maar kijk, ik zeg altijd, kijk, weet je, die jongens kunnen er niks aan doen. Die Veerman kan er niks aan doen. Ja, die speelt niet bij Liverpool, daar kan hij niks aan doen. Maar puur naar als ik naar Koeman zijn gedachten kijk, kan ik wel begrijpen dat hij zegt, ja, ik kies zo liever voor iemand die in Italië speelt, of die in Engeland speelt, of die in Spanje speelt. Die hebben wel 80% van de tijd hebben ze weerstand. En hij heeft 80% van de tijd geen weerstand hier.
En dat kan hij niet op gaan doen tijdens een EK.
Nee.
Je moet er wel staan.
Nee, ja, je kan dat niet even de tijd geven.
Nee, dus dan ga je of mee voor de bank om te leren. Ja. Maar dan sta je niet in de basis.
Kijk, je hebt natuurlijk ook, weet je wel... Ik heb bijvoorbeeld met Gullit heel vaak dat we de discussie over de Jong... Hij vindt het niet veel.
Luc de Jong.
Nee,
Frenkie.
Hij vindt het niet veel.
Maar wat vindt hij niet veel?
Ja, hij zegt, nee, weet je, gaat hem halen, loopt er even mee en speel hem af. Weet je?
Ja, ik snap wat hij zegt.
Hij vindt het allemaal wat te makkelijk.
Ja.
Kijk, hij is dan bijvoorbeeld meer van de Bellinghams van deze wereld. Ja. Weet je, die
bewegen.
Beslissen, weet je wel.
Het punt van Frenkie is, waar hij vaak de kritiek op krijgt, is dat hij te weinig assist en goals
gemaakt. Ja,
en dat heb je met Bellingham bij...
Maar dat heeft Busquets ook nooit gedaan, hè?
Ja.
Maar Busquets was, vond ik wel, heel...
Dwingend aanwezig, ja.
Vond jij van niet?
Ja, zeker.
Dwingend aanwezig.
Zeker, maar uiteindelijk heeft Busquets ook die prijzen gewonnen. Ja. Waardoor hij die waardering ook krijgt. Dus Champions League, WK, EK.
Maar die heeft natuurlijk ook, Dirk, in 10 seizoenen 4 goals gemaakt.
Ja,
dat ging ook nergens.
Die was echt controlerend, soms zelfs ook vanuit de verdediging spelend, het middenveld inkomend. Ja, en ik vind Frenkie fantastisch. Alleen, ja, er zijn heel wat mensen die inderdaad net als Ruud wat meer kritiek hebben. Maar hopelijk...
Ja, maar die zegt bijvoorbeeld, weet je wel, dan ben je niet de controleur die Busquets was, zeg maar. En je bent ook niet degene, de Bellingham, die dan ook nog in de 16 verschijnt een doelpunt te maken. En dan ben je eigenlijk van niks een beetje.
Ja.
Dan ben je, dan hang je er een beetje tussen. Weet je, wat wij ook vaak hebben met spelers. Dat je zegt, is het nou een 10 of een 9? Hangt het er een beetje tussen? Ja. Waar moet je hem opstellen?
Ja, ik vond wel in de Ajax-periode van Frenkie. Toen ze ook bijna de finale halen in de Champions League. Vond ik op Champions League niveau wel
waanzinnig.
Echt een dirigent. En was hij echt heel goed. En toen kreeg hij wel die waardering.
Maar weet je wat zo raar is, Dirk? Daar heb ik het wel eens met Guinee over ook, weet je wel. Ik heb hem wedstrijden zien spelen, zeg maar, bij Barcelona. Laten we zeggen, een stuk of 5. Dat ik echt dacht, dit is niet normaal. Dit is niet normaal.
Ja.
Maar hij zou bijvoorbeeld niet van de 60, 40 keer dat aantikken.
Ja.
Tikt hij een paar keer aan.
En misschien is dat net het verschil waardoor mensen nog niet helemaal overtuigd zijn.
Ja.
Dat die echt
maar is dat ook het verschil waar je net over had tussen de Eredivisie en de Premier League? Dat je daar gewoon 2 keer per week er altijd moest staan?
Ja, je moet er altijd staan. Als je kijkt nu met Liverpool die even 2 weken minder is en dan ben je weg. Dan ben je weg. Ja. Dus dat zijn kleine details. En of je nou tegen Crystal Palace speelt of tegen Spurs uit. Het zijn allemaal topwedstrijden. Het is geen wedstrijd waarvan je denkt, die gaan we even met 5-0 winnen. En met alle respect, dat is in Nederland natuurlijk wel.
Ja, natuurlijk. Ja, maar Dirk, maar dat is altijd zo geweest. Dirk, toen ik bij PSV speelde, was het niet of je won van Volendam maar met hoeveel, weet je wel. Dat is altijd, dat is nu ook, dat is altijd zo geweest, Rob. Af en toe heb je wel eens dat er een paar Vitesse, AZ, een beetje in de buurt gaan komen. Utrecht, weet je wel. Heb je af en toe wel eens. Die komen dan een beetje in de buurt van die top 3. Maar ja, je hebt ook wel eens jaren dat het zo ver afgehaakt is.
Maar wat jij net zei, van ik viel in 2 maanden 6 kilo af. Zal dat nu nog zo zijn?
Ja, denk ik wel. Ik denk als je bijvoorbeeld aan iemand als Gakpo, die kwam dan ook nog tijdens de winter. Hoe lastig het is om in één keer in die versnelling mee te moeten. Om wekelijks en top te presteren en op een veel hoger niveau. Ja, dat doet heel veel met spelers. En ja, dat is ook het punt, denk ik. En gelukkig hebben wij nu ook komend seizoen weer met Europees voetbal, dat we onze jongens in Nederland meer van dat soort wedstrijden kunnen geven. Waardoor hopelijk die afstand ietsje kleiner wordt.
Maar zit het dan in die wedstrijden? Want jij was in principe topfit toen je daarheen ging.
Ja, nee, maar het gaat met name de Premier League is de allerhoogste intensiteit. Mm-hmm. En ik liep denk ik in de Eredivisie tussen de 10 en 11 kilometer per wedstrijd. En In de Premier League was dat minimaal 13,5. Om nog maar te zwijgen over high intensity sprints.
Maar weet je, dat is natuurlijk, Dirk, hè, vaak. Hè, als je nu naar Bellingham kijkt en je kijkt naar De Bruyne en zo. En je ziet wel eens wedstrijd dat ik denk, hoe hou je het vol?
Ja.
Nee, dat alles in jouw tijd. Alles in jouw tijd moeten doen. Kilometers bijhouden.
Hoe hou je dat vol? Weet je? Ik snap nog wel een buitenspeler die het volhoudt, weet je wel. Omdat als jij buitenspeler bent bij City, dan hoef je niet vaak helemaal terug. Dan weet je wel.
Maar als je kijkt naar City, ik weet niet of je City Madrid hebt gezien.
Ja, ik heb ze allemaal. Ja,
Madrid met zijn tiende. Maar als je dan ziet hoeveel energie ze er toch nog in stoppen. Als je de Bruyne, die sprintjes achter de verdediging ziet maken.
Niet normaal.
En die hoeft niet meer. Hè? Die heeft alles gewonnen, maar ten koste van alles dat willen halen. Maar als je dat elke week doet.
Maar dat is niet vol te houden.
Juist wel, omdat je het elke week doet. Ja, wordt het een automatisme. Maar ja, als je bij PSV Ajax Feyenoord speelt, dan heb je misschien 4-5 wedstrijden in de competitie en de Champions League 6 en soms 8 wedstrijden. En dat is het. Ja.
Maar er is één nuancering een beetje bij.
Wat?
Dat spelers uit Nederland of uit kleinere competities zijn altijd wel naar de Premier League gegaan.
Zeker?
Ook Kevin de Bruyne.
Zeker?
Ik kwam van Genk?
Nee, ik kwam van Wolfsburg.
Eerst naar Chelsea en van Chelsea naar Wolfsburg. En toen van Wolfsburg is hij weer teruggegaan.
Ja. Maar ook onze spelers, laten we zeggen Nederlandse jongens, die zijn ook naar Engeland gegaan. Die hebben allemaal tijd nodig gehad, uitzondering daar gelaten. Omdat jij bent angstig fysiek sterk. Ja. Ja. Je hebt geen doorsnee kracht. Jij zit daar boven toevallig.
Ja.
Gakpo, al die andere hebben tijd nodig.
Mm-hmm.
En ik denk dat die Engelse clubs, die zijn niet achterlijk. Die weten dat. Dus in hun aankoopbeleid wordt er wel degelijk rekening mee gehouden. Ik denk niet dat een club als Liverpool of Man United, hoe ze ook heten mogen, in één keer weet van, nou, we halen hem en die staat er. En die gaat 30, 40. Dat gaat niet gebeuren.
Nee, maar weet je wat het is, Roep? Wat jij zegt, Van Nistelrooy, Dirk, Suarez. Die zijn de uitzondering. Suarez ging gewoon van Ajax naar Liverpool. En scoorde gewoon, ging gewoon door.
Ja, ja.
Maar dat is echt absurd. Dat is absurd.
Niet gebeurt dat niet zo.
Nee, maar dat is absurd. Ja, dat dan. Dat is ook knap, weet je wel. Dat je denkt bij jezelf, hoe is het mogelijk?
Ja,
die gaat van Vitesse, gaat die tegen, het gaat gewoon door.
Ja. En hoe lang had jij ervoor nodig voordat je echt het idee had, nu zit ik in datzelfde ritme als de rest?
Nou, wel tussen de 6 en 8 maanden.
Ja, kan nagaan.
Nee, je hebt een seizoen.
Ja, maar je hebt dan ook wel weer van, ja, je groeit daarin, maar je hebt natuurlijk ook moordende concurrentie. Dus ja, je moet wel overleven in die zin. Dus als je niet presteert, ja, dan staan er gewoon anderen voor je klaar. En dat seizoen op seizoen. Ja. Dus dat is ook nog eens een keer... Ja. Iets anders. Dus ja, stel dat Joey Veerman naar de Premier League gaat. Dan is niet alleen hij die voor die positie gehaald wordt. Maar iemand die minstens net zo goed is. En soms zelfs beter. En ja, hij gaat de strijd maar aan.
Ja, tuurlijk.
En nee, dat is
tuurlijk.
Ook heel lastig voor jongens. Hè? Dus hier in Nederland zijn ze gewend. Ja, ik speel elke wedstrijd. En als ik een keer niet wil spelen, bepaal ik het ook nog zelf. Ja, in de Premier League is dat anders.
Ja.
Des te beter.
Ja.
Ja, dat hoor ik ook.
Zeker.
Is dat jouw mooiste periode geweest?
Ja, wel.
Hoe lang heb je bij Liverpool gespeeld? Dit?
Zes jaar.
Ja. En je hebt 2 keer bijgetekend? Of heb je 2 keer 3 jaar getekend?
Ja, dat weet Rob nog wel.
2 keer. 2 keer bijgetekend. Ja. Oké. Okay.
En toen gingen we naar Fenerbahçe.
Ja.
Wat ook succesvol was.
Ja.
Trouwens.
Nou, maar de Premier League vond ik gewoon dat adem voetbal in elk stadion waar je komt. De manier hoe mensen voor het voetbal leven, dat was echt gewoon één groot feest.
Weet je waar dat naar voren kon? Ik heb toevallig een documentaire zitten kijken, The War on Football, FIFA.
Ja.
Heb je hem gezien?
Nee.
Hij is fenomenaal. Dat is een documentaire in 3 delen en dat gaat over die Super League. Weet je, dat is Real Madrid, Barcelona.
Wie dat wil.
En Juventus.
Ja.
Die wilden die Super League. En dat wordt helemaal beschreven, maar met interviews van iedereen die daarbij betrokken was. Ja, dus de UEFA-voorzitter en Infantino. Nou, Infantino werd niet geïnterviewd, maar alle anderen wel. En Bartolomeo en Laporta, noem ze allemaal op. En die Florentino Perez van Real Madrid. De strijd, de politieke strijd erachter, Agnelli tegen Severin van UEFA. Die praten allemaal in die docu vanuit hun eigen belang, waarom ze dat zagen.
Ja.
En daar zit in wat jij net zegt. Hij is stopgezet, die Super League. Want er waren 12 clubs die mee wilden, ook in Engeland allemaal. Ook Liverpool, by the way. Door de supporters in Engeland.
Ja?
De supporters in Engeland zijn zo in opstand gekomen. Dat is precies wat jij nu net zegt. Tegen de Super League die uit Europa kwam.
Ja.
Alle andere landen, de supporters, die zaten een beetje te kijken.
Ja. Dachten, we zien wel.
We zien wel wat er gebeurt. Ja. Volgens mij was merendeel ook voor, wat ik daar las.
Ja.
Die Engelsen gingen de straat, was een volksopstand. En die sloeg door naar Boris Johnson, als premier van Engeland. Die hem de wetgeving dreigde aan te passen. Ten nadele van de Super League. Dat ze er niet, et cetera, et cetera. En toen klapte die. En toen kwamen alle supporters in beweging. En toen haakten ze één voor één. Het is heel intrigerend, maar ik bedoel met name de supporters.
Een paar weken geleden hadden we een Legends-wedstrijd met Liverpool. En Ajax kwam daar op bezoek.
Ja.
En dan het stadion is ook weer groter geworden, zoals jullie weten. En dan speel je dus met mensen die gewoon oud zijn. En die kunnen ze goed bewegen. Voor 60.000 mensen uitverkocht.
Dat is bizar.
En nou hadden we, zeg maar, na afloop, waar we met alle spelers bij elkaar waren, ook nog wat bestuursleden van Ajax. Die zeiden van, dat moeten we in Nederland ook doen. Ja, maar dat is kansloos.
Nee, dat is het.
Dus je weet hoeveel moeite wij hebben gedaan toen met mijn afscheidswedstrijd. Ja. En die heb je met Van der Sar ook gedaan. Hoe lastig het is om mensen voor dat soort wedstrijden naar een stadion te krijgen. Ja. En ook wel ergens terecht. Maar in Engeland, iedereen vindt dat geweldig.
Ja.
Als Gert Bergkamp in de eerste wedstrijd Emirates Stadion, dus de opening van het Emirates Stadion van Arsenal, helemaal tegen ook Ajax schuine streep Nederland zelfs al. Helemaal uitgekomen.
En mensen betalen ook gewoon voor een kaartje. 8 miljoen voor het goede doel opgehaald.
Ja, waanzinnig.
Bizar. Echt bizar.
Ja, ik weet nog dat ik een keer met Feyenoord tegen Celtic. Was jij daar nou bij? Een oefenwedstrijd tegen Celtic. En dat er kwamen die Lisbon Lions het veld op. Die gasten die de eerste Europa Cup hebben gewonnen als Britse ploeg. Hele oude mannetjes in. Van die speciale blazers en zo. En de spelers stonden rond die tunnel. En die fijne spelers, die jonge gasten, deden er een beetje lacherig over. Van die bejaarden die lopen voor onze voeten, weet je wel.
Ja.
En toen is Van Hooydonk een lesje gaan geven. En die heeft even uitgelegd. Die zei, je moet straks even opletten wat er gebeurt als zij naar buiten komen.
Ja,
ja, dat was ongelooflijk.
Maar jij hebt mij ook een keer dat filmpje gestuurd van die mensen in Liverpool die het veld opkwamen. Ook die 2 vrouwtjes.
Ja, dat is ook geweldig.
Die 2 vrouwtjes.
Dat is de afscheid van het oude stadion voor de verbouwing. En dan komen één voor één die spelers op. Die worden dan gewoon... Er gebeurt eigenlijk helemaal niks. Ja, ze worden alleen aangekondigd. Ja. Ze wandelen het veld op. En dat wordt helemaal opgebouwd. Want eerst krijg je dus de gemiddelde spelers. Op een gegeven moment komen de grote namen. Op een gegeven moment komt Kenny Dalglish. Nou, dan breken ze echt natuurlijk het stadion af. Maar het hoogtepunt is eigenlijk als de weduwe van Bob Paisley.
Ja, dat was goed.
Dat is een vrouwtje die je normaal gesproken alleen in de aflevering van Monty Python ziet. Ja. Die je gewoon bij de bakker tegen kan komen. En dat hele stadion uit zijn
dak. Ja, dat was goed. Dat was goed. Jij bent wel eens gestuurd, hè?
Maar ik ben wel eens, zal jij ook bij geweest zijn. Ik ben wel eens in Liverpool geweest toen Dudek er keepte. Bij zo'n herdenkingsdag van het Hillsborough. Ja. Dat was echt waanzinnig indrukwekkend ook, hoor. Was die hele kop vol met mensen en de ploeg, allemaal in pak. Ja. En op het veld een koor.
Maar dat is elk jaar, hè?
Ja,
dat doen ze nog steeds, ja.
Ik denk dat ze dat over 50 jaar nog doen, over 100 jaar ook.
Dus in die 6 jaar dat ik daar gespeeld heb, moest je elk jaar daar, moest je daar gewoon zijn. En er kwamen gewoon tienduizenden mensen
op. Ja, goed is dat, man.
En
dat
ook,
is
ook Everton supporters, hè? Dat zit dan gewoon door elkaar. Ja. Maar dat zegt wel iets over de Premier League en het Engels voetbal.
Ja. Maar Liverpool is ook wel... al die ploegen zijn bijzonder, maar dat is wel extra bijzonder. Hè?
Kijk, ik heb daar zelf gespeeld, dus ik ben denk ik wel bevooroordeeld. Maar ik vind het echt een weergaloze club. Ja. Ook, ik kom daar nog steeds. En op het moment dat ik naar een wedstrijd kom, dan word ik al op het vliegveld opgehaald. Alles wordt geregeld. Ze reserveren het hotel voor je. Ja, kunnen we nog iets anders
maar eigenlijk,
doen.
Eigenlijk, Dirk, is het voor ons als onafhankelijke kijker... En ookgene die het er dan een beetje over hebben, is het eigenlijk alleen maar leuk als Slot het heel slecht doet of heel goed. Als hij het gewoon normaal doet, is het niet leuk.
Nee.
Het is alleen maar leuk als hij steeds voor jou wordt kampioen volgend jaar, dan is het leuk. Dat is geweldig. Of hij staat 12e.
Ja, ja.
Maar ik denk ook wel.
Voor de rest is het niet leuk om.
Maar dat niveau, is er denk ik niet die middenweg. Ik bedoel, of het is goed of het is slecht.
Ja, op dat niveau.
Je moet gewoon prijzen winnen. Die druk ligt daar altijd.
Ja.
En dat zie je nu ook weer afgelopen weekend met Klopp en Salah. Ja, als het dan even net niet gaat, hoeveel druk dat geeft. Ja.
Maar hij volgt wel een heilige op daar, hè?
Ja, die is echt... dat is gewoon een god.
Ja. Maar dat was hij in Dortmund ook, hè?
Ja.
Ik heb die gisteren toevallig nog even kwam voorbij. Dat afscheid wat hij in Dortmund kreeg. Die werden ook gek, hè, mensen op die gele wand daar.
Ja, ja.
Huilen, doen, maar toestanden.
Een sabbatical?
Een jaartje.
Ja, ik kan me het wel voorstellen. Ja. Dat is niet zo raar.
Dus ik weet niet precies wat zijn doelstelling is. Een jaar stoppen of langer stoppen.
Maar weet je wat ook? En daar ik zit even na te denken. Ja. Klopp is heel goed ook met de media. En hij heeft voor een Duitser opzienbarend humor.
Ja.
Hij kan pareren met een grap.
Ja.
En Slot heeft ook wel een beetje dat... Een beetje het lachen en een beetje dit. Dat kan ook wel staan tegen hem werken. Maar op dit moment is hij met journalisten is hij wel speels.
Ja, nee, hij doet dat perfect. Zijn media optreden is geweldig. Het zijn allemaal...
Er wordt allemaal gekeken door de Engels, hoor.
Ja, het is wel lekker is als je hem vergelijkt met die jongen van Barcelona. Hij komt wel relaxed over.
Xavi, ja.
Jongen van Barcelona, man, die staat zijn op te winnen daar 90
minuten. Die is een beetje te boos.
Doe niet zo.
Dat zou jouw advies aan de trainer van Barcelona zou zijn?
Nee, maar...
Lach aan.
Nee, maar... Weet je, die staat hier echt gewoon een beetje te... Het is weer te. Wint je niet zo op, man.
Ja. Nee, maar Slot doet in principe alles goed.
Ja, prima.
Qua uitstraling.
Ik vind hem ook altijd heel goed voorbereid met zijn antwoorden. Ja. Dus hij weet eigenlijk precies wat er komt.
Ja.
Soms neemt
maar
hij
nou is dat in Nederland ook een stuk makkelijker dan in Engeland. Weet je wel? In Nederland, ja, kijk, als jij niks ten nadele van mijn voormalige collega's... maar als jij achter die desks gaat zitten en je vertelt een leuk verhaaltje... waar iedereen een beetje mee uit de voeten kan, dan is iedereen snel klaar. Maar in Engeland, dat kan Dirk ook nog steeds beter vertellen... dan moeten die krantjes elke dag vol die tabloids.
Ja.
En die zijn wel creatief in om er iets van te maken van jouw antwoord.
En de vraag van een Engelse journalist aan een coach, whatever... duurt heel lang, hè?
De vraag?
Ja, het duurt heel lang. Die zit in een vraag. Dat zit
maar zij zijn gewend,
zitten vier vragen
Maar zij zijn gewend dat niemand antwoord geeft. Dus het gaat ook om de vraag. Dat is ook serieus.
Het gaat
om de originaliteit van de vraag. Want antwoord krijg je toch niet. Ze zijn niet gek daar zo, weet je wel. Elk woord wat je daar verkeerd zegt, daar heb je weer een week last van. Heb jij dat nooit gehad in Engeland, dat je onder vuur komt te liggen van die tabloids? Of heb je weer keurig gedragen daar?
Ja, nee, ik heb nooit echt een probleem gehad.
Dat ze achter je aan zaten of zo. Of.
En, maar ik moest wel toevallig denken aan Mo Salah. Die geeft nooit interviews naar wedstrijden.
Nee.
Dus nee, maar ik heb niet dat echt gehad. Maar je merkt wel dat er elke dag wel iets over Liverpool was.
Ja.
En zeker met Benitez. En destijds had je dan Murillo aan de andere kant.
Ja, dat was altijd
ja, dan kunnen ze wel
leuke krantenkoppen, zeg maar.
Ja. Maar die Salah, die doet dat niet. Die heeft er geen zin in.
Ja, die geeft geen...
niemand geeft daar bijna nog echt één op één interviews, volgens mij. Maar nee. Ze praten dan wel na de wedstrijd. Maar zelfs dat doet hij niet, hè?
Ja. Ja, en in Nederland zijn wij verplicht om de pers te woord te staan.
En in België toch ook?
Nou, in België is het ook wel heel rustig. Gewoon voor de wedstrijd heel kort de televisie. Na de wedstrijd 3-4 journalisten en dat is het.
Ja, klaar.
En toen ik bij ADO was, dan stonden er elke vrijdag of donderdag stonden er 10 journalisten. Van de lokale omroep tot...
voetbalprimeur, voetbalzone.
Ja, voetbalprimeur.
Terwijl er helemaal geen reden voor
was. Nee, maar dat is heel normaal dat je iedereen in Nederland te woord staat. Terwijl ik denk van ja, het kan ook wel een overkill worden. Van elke keer weer iets moeten vertellen terwijl je eigenlijk niks te vertellen hebt.
Ja, dat is een beetje het punt inderdaad, ja. Ja, maar jij was heel kritisch op de Nederlandse pers, over de aanpak daarvan. Ja. En dan zal je misschien een punt hebben, maar ik dacht, het is wel opvallend voor iemand die dus 6 jaar in Engeland heeft gezeten. Want ik denk altijd, je kan toch beter in de Nederlandse pers
hebben. In Engeland vind ik het wel een andere vorm van kritiek. En ja, wat ik daarmee wilde zeggen is dat ik heb dus 5 maanden in België gezeten. En vanaf het begin af aan kreeg ik vragen van de Belgische media. Waarom zijn ze zo negatief over jou?
Ja.
En elke week ging dat door. En ook aan het einde.
Ja, maar is het negatief of is het cynisch? Het is ook cynisch. Cynisch is het. Hè? Dat, weet je, dat hebben wij een beetje. Je speelt een beetje op de man. Het is cynisch, weet je wel. Het is ook...
Maar dat is in België ongebruikelijk.
Zij zijn echt...
Maar of het nou negatief. Kijk, ik heb nog nooit... Bijvoorbeeld... Je kan moeilijk zeggen
dat is ook niet waar, hè?
Nee, cynisch. Maar je kan moeilijk zeggen dat ooit de voetballer Dirk Kuyt, met zijn status en staat van dienst, dat ooit iemand heeft geschreven iets negatiefs.
Nee, als voetballer.
Dat geloof ik niet. Maar wel cynisch. Dus dat hij dan, dat weer een of ander beeld met die vrouw die met die bus naar die kampioenswedstrijd ging. Ja, dan zeg je er iets over. Ja, dat is dan een beetje cynisch. Nou ja, maar zo zitten wij een beetje in elkaar.
Nee, maar ik vind het ook... Wat ik wel bespeurde...
Maar negatief weet ik niet, hoor.
Nou, dat is ook... Ja, wel negatief cynisch.
Het is niet hetzelfde.
Op een gegeven moment werd het... Want we hadden wel eens gesprekken daarover. En dan zeiden we elkaar... Of je vroeg aan mij...
Ja.
Waarom, als mijn naam valt... Komt automatisch... Heeft gefaald bij ADO. En gelijk boem. Ja. En ja, is ongeschikt. En gelijk kets, klaar.
Ja.
Nou, wij kwamen daar niet helemaal uit. En toen zei ik op een gegeven moment... Maar ik kan ernaast zitten. Dat... Ik zei, je hebt zoveel positiviteit meegekregen in je carrière.
Weet ik.
Met het laatste verhaal Feyenoord. Maar je moet, dat die Nederlander die heeft misschien iets gekregen.
Nee, maar je moet ook niet vergeten, weet je wel. Het is ook allemaal makkelijk. Ik weet zeker, als ik vanavond... Ik zou het voor de lol doen. Als ik vanavond het woord Dirk Kuyt laat vallen op onze tafel.
Doe maar niet. Hey, laat gaan, jongen.
Dorpspastoor. Het is elke keer hetzelfde, weet je wel. Ik zou me daar ook niet... Ik maak me niet
heel erg. Maar wat ik wel moet zeggen is, van ik ben nu een paar maandjes uit Nederland.
Ja.
En ja, uiteindelijk is het allemaal niet persoonlijk. Want weet je, morgen is er weer iemand anders waar jullie het over hebben. Ja, waar jullie op een cynisme zitten.
Het is heel cynisme. Maar het is...
Wat hij zegt is waar. Het is eerder een soort systeem waar je in terechtkomt. En het heeft met jouw positie te maken. Ja. En met onze positie hier aan deze tafel. Om een beetje bij de hand te doen. Dat is gewoon het hele circus waar we in zijn verzeild geraakt. Het heeft inderdaad niet zoveel persoonlijk.
Ja, maar weet je, het is toch ook wel vaak dat je die minutie gewoon... Die krijg je, weet je. Van Gaal voor die bus. Die gaat zeggen, dat is eigenlijk mijn bus. En Van Gaal bij die Jeroen van de Boom, weet je wel, die toe gaat zingen. Het is ook, je wordt ook niet teleurgesteld, weet je wel. Als je Van Gaal op tv ziet, hij stelt je nooit teleur. Je weet, daar kan ik morgen wel eens komende weken nog wel wat over zeggen. Weet je, het is,
maar ik denk het allemaal, wij liggen er ook niet zo wakker van. Maar daar waar het een carrière, kijk, ik denk wel eens, een carrière, denk, nou, we worden een beetje vervelend, we worden een beetje lastig. En dat heb je bij Beerschot, gelukkig, heb je dat om kunnen draaien door dat kampioenschap te halen. Want je stond wel 1 en je bent kampioen geworden. Maar je moet altijd 1 blijven staan. Nou heeft hij wel weer de pech bij dat Beerschot. Dat is ook wel humor. Ik spreek die mensen natuurlijk veel. Het zijn hele lieve mensen trouwens.
Ja.
En die zijn echt begaan met die club. Het is een mooie club. Het is fantastisch.
Zeer zeker. Ja.
Maar de eigenaar zit in Saoedi-Arabië. Dat is een prins.
Ja.
En die eigenaar is helemaal oké. Die is oké, die man. Maar om hem heen...
1 clubje.
Ja, 1. Maar om hem heen zitten mensen... Die schijnen een iets andere mening te hebben over Beerschot. Dus die hele club is...
Hoezo? Vertel dan.
Nee, die club is in de paniek. Ze weten niet wat ze moeten doen.
Maar
er moet geld bij.
Ja.
Nou, hij kan zijn contract niet verlengen, want ze weten niet wat er gaat gebeuren. De directie weet niet wat er gaat gebeuren. Nee. Iedereen zit te wachten.
En op die man.
Op die meneer.
Ja.
En die meneer schijnt helemaal oké te zijn, maar de mensen om hem heen,
ja,
die hebben een andere agenda. Maar wat daarin staat, dat ken ik niet.
Maar wat is de mensen om hem heen? Dat zijn
adviseurs.
Mensen adviseurs die werken bij, die zitten in Suriname.
Nee, in Saudi-Arabië. Okay. Niet in België.
Okay.
Dus nou is het wachten van, ja, blijf je of blijf je niet? Maar dat bepaalt hij niet. Hij wil wel blijven. En de club wil, de technische directie wil ook blijven bij de club. Ja. Maar als je geen geld krijgt, dan zit je toch te kijken naar die muur.
Ja.
Dus nu in België is het een weekje of twee wachten voordat Saoedi-Arabië wat doet. En anders kan Dirk op pad naar een andere club.
Ja.
Want daar houdt het verhaal op.
Ja,
maar het is bijzonder. Niet jouw keus.
Nee,
het is
bijzonder. Nee, ik zou graag willen blijven. Maar wat ik zeg, ja, ook als trainer, je bent geen tovenaar. Dus de voorwaarden moeten gewoon goed zijn. Ja.
Maar had je wel een aardig elftal?
Een leuk elftal. Voetballend elftal.
Ook niet zo oud, jong elftalletje?
Allemaal jonge gasten die ergens onderweg iets hadden meegemaakt. Tegenslag, blessures, verkeerde keuzes. En allemaal jongens die zichzelf heel graag wilden bewijzen. Wij hadden een van de minste begrotingen buiten de jongteams, zeg maar om.
Ja.
Maar ja, tijdens de winterstop stonden we bovenaan. Wel een hele dunne selectie. Dus de club heeft nog een paar spelers bijgehaald. Maar wij stonden gedeeld eerste plek.
Met
Zulte Waregem. En die spelen nu dan de play-offs. Maar nummer 1 tot en met 6 stond niet meer dan 5 punten uit elkaar. En al die ploegen die wonnen, verloren van elkaar. En dat was eigenlijk heel erg spannend. Totdat wij in maart elke wedstrijd wonnen. En toen namen we afstand. En
het was klaar.
Een mooie competitie. Ja, leuke competitie om mee te maken. Dus nogmaals, ik zou graag doorgaan. Maar Rob gaat zijn best doen en we zien wat eruit
komt. Ja, ik ben afhankelijk van die meneer in Saoedi-Arabië gaat zien.
Of hij het overmaakt of niet. En, anders kom je gewoon op Cyprus of Malta terecht. Want Rob heeft altijd nog wel ergens een clubje.
Nou, we gaan niet naar Cyprus of Malta.
Nee, we gaan niet naar Cyprus. Heb je dat gehoord?
Ik denk dat voor Dirk zijn carrière dat hij nu wel...
Heeft Dirk misschien zelf ook nog iets over te zeggen over zijn toekomst? Of maak jij dat?
Zeker. Nee, wat ik zeg van, kijk, nu heb je dit bereikt in een korte periode. En dan zou je het liefst eigenlijk daarop doorbouwen in de hoogste competitie in België. En je dan gewoon als trainer samen met de club verder ontwikkelen. En dan zo stapje voor stapje naar boven komen. Maar goed, als dat... Ja.
Maar België zou jouw voorkeur hebben om daar dan op het hoogste
te komen. Ja, maar ik ben in principe wat ik zeg... In principe zou ik bij Beerschot willen blijven. En daarnaast, dan kijk ik wel wat er op mijn pad komt. Maar ik ben nu weer aan de slag. En dan wil je toch aan de slag blijven als trainer. Maar ik zei ook laatst, volgens mij bij Rondo, van ik ben voorlopig wel klaar met Nederland. Ik bedoelde daar eigenlijk mee te zeggen dat ik vind het wel prettig om een beetje in de luwte te werken. Want wat René zegt, dat is zo. Als ik een scheet laat, dan kunnen mensen daar iets over zeggen.
Ja.
En dat kost soms heel veel energie. En dat heb ik, ik heb de Nederlandse pers 4 maanden niet gehoord. Dus dat was gewoon lekker.
Maar ik had het met Van Persie, weet je wel. Dat die Van Persie, die Heerenveen.
Nee, Heerenveen gaat.
Maar weet je, dat had ik het zo. Maar ik vind het, ik had het niet gedaan, weet je wel. Ik zit een beetje die clubs die eromheen hangen, hè, Go Ahead. Weet je, die om Heerenveen heen hangen. Sparta.
Omdat het een moeilijke club is? Of?
Nee, maar gewoon al die clubs die om Heerenveen heen hangen. Dus Sparta, Go Ahead, NEC. Zijn allemaal clubs die hebben gewoon in hun ogen een goed seizoen gehad. En ik denk dat juist Heerenveen denkt van die clubs, het kan beter. Hmm. En daar ben ik niet van overtuigd. Daar ben ik niet van overtuigd.
Nee.
Ik ben niet overtuigd van het feit dat er heel veel meer in zit als een 10e plaats in deze selectie.
Ja, ik weet niet wat die selectie wordt.
Het is niet veel bijzonders.
Robbins,
het is niet veel bijzonders.
Ik kan niet beoordelen.
Nou, wil gewoon hoofdtrainer zijn.
Jawel, maar ja. Kijk, wat is een juiste keuze, jongens, in de trainerij? Het is moeilijk.
Nou ja.
Een trainer die begint, en wat ook voor Van Persie geldt, ongeacht zijn status als voetballer, die imponerend is geweest. Ja, die krijgt een gelegenheid. Wat doe je? Hij krijgt ADO, hij krijgt Heerenveen. Ja. Dan ga je...
Ja, dat is de Rob Jansen filosofie.
Ja, je moet
is eigenlijk in één zin samen te vatten. Ja. Komt er een aanbieding, dan ga je.
Ja, dat doe je gewoon werken. En dan zie je wel.
En dan zie je wel.
En als je faalt, heb je wat geleerd, ga je weer verder. Ja. Je kunt niet zeggen, ik laat Heerenveen gaan.
Dus
ik kan
de juiste planning, keus. Kan gewoon niet. Dat zeg je
eigenlijk. Nee, bestaat niet.
De
trainer. Carrièreplanning
bestaat helemaal niet.
Nee.
Dat is heel lastig. Ik had ook nooit verwacht dat ik bij Beerschot zou komen.
Nee.
En als je mij 3 jaar geleden had gevraagd, ADO is je eerste club. Dan zou ik ook zeggen, denk het niet.
Het komt op je af of het wordt gecreëerd en dan pak je hem klaar. En zeker als je begint, je moet gewoon gaan werken. Ja, en dan faal je. Althans, dat vindt de voetballerij als het misgaat. Maar dan heb je geleerd. En ik zei wel tegen een club, als ik over Dirk sprak, daarna, na ADO. En dan zei weer zo'n bestuurder zijn bal gehakt. Ja, het ging niet goed bij ADO. Ik zei, daar ben ik heel blij om.
Toen zegt hij, hoe ben je? Ik zeg, dat is fantastisch. Want dan krijg je een hele rijpe trainer binnen.
Ja, je lult ook overal een punt aan.
Ja, je hebt
echt waar.
Ik zeg, wat wil je nou?
Jouw hele bestaan bestaat er gewoon uit om gewoon er een punt aan te lullen. Nee, dus als iemand het goed doet, dan is het een geweldige keus geweest.
Absoluut.
En als hij het slecht doet, dan is het een geweldig leermoment.
Nee, absoluut.
Maar hoe doen jullie dat dan in de media? Dat doe ik precies hetzelfde.
Ja, nou, kijk, in de media, als je daar een fout maakt, bijvoorbeeld, we hebben het hier bijvoorbeeld aan tafel wel eens gehad over Rob Fleur.
Ja, dat was wel heel zielig.
Die maakte een fout.
Bergkamp Jong ging naar Juventus, maar dat bleek Inter te zijn.
Ja, kan gebeuren.
Nou, nee, want
nee, maar dat is wel
die maakte de fout. Bij die persconferentie was toen in Gouda. En dat was de grootste transfer ter wereld op dat moment.
Maar wie deed die transfer?
Ja, ongetwijfeld ik. Maar, en daarna hadden we gehaald.
Ik mag ik je Arne noemen? Ja. Jij gaat altijd voordat je gaat zeggen. Geen zeggen waar je allemaal gepasseerd hebt. Is je gek man?
Louis en ik vinden.
Nou, vertel.
Maar wat gebeurt er met Rob, die een hele lieve rozer heeft?
Ja.
Die dacht dat hij een bron had binnen het kamp Bergkamp Jong Jansen. Nou, die had hij dan schijnbaar de verkeerde.
Ja.
En die ging één dag voor de perspresentatie,
ja,
kwam die uit met een heel artikel met quotes,
ja,
van Juventus, geloof ik ook.
Hoe blij ze waren met de...
Kijk, en dat noemen ze een kanaar in de journalistiek. Ja. Had je alleen geschreven, ik denk dat het Juventus wordt.
Ja, oké. Okay.
Klaar. Nee, zeker. Maar hij had een heel artikel met quotes.
Nee, maar dus dat is niet een kwestie van dat je dan even 3 maanden wacht en daarna weer gewoon bij NRC kan gaan werken. Dat wil ik even zeggen. Dat is wel een verschil met het voetbal. Weet je, als je daar.
Als journalist.
Ja, als je een fout maakt. Sowieso in het gewone leven. Als je daar echt een blunder maakt of niet presteert. Heb je daar vaak wel iets langer last van.
Dan wat die blunder is. Hoeveel mensen in het bedrijfsleven falen niet. En daarna wandelen ze weer door. Old boys network.
Ja, iedereen.
Ja.
Iedereen.
Ik vind het allemaal. Het hangt ervan af wat er gebeurt ook. Hmm. Ik vind het niet zo. Ik vind het in sport. Vind ik het helemaal niet erg. Het is ook een beetje Nederlands om iedereen af te zeiken.
Over terwijl, wat?
Als je faalt, dat gelijk een stempel. En wat is falen? Dat falen is een groepsproces ook nog een keer. Want het is niet alleen de trainer, maar waarschijnlijk de directie en de raad van commissarissen en de spelers en de masseur falen mee. Het is niet één man die faalt en de rest was allemaal geweldig. Ik kan er wel iets genuanceerder naar kijken. Maar het stempeltje krijg je wel eens mee.
Maar wat wel interessant is voor Robin, en dat heb ik zelf ook meegemaakt, dat je natuurlijk gewend bent om in de top te werken. En ja. Robin heeft dan iets langer de tijd genomen om in het trainersvak te duiken. Die heeft jeugd gedaan bij Feyenoord.
Jij toch ook?
Ja, ik heb precies hetzelfde gedaan. Dan werk je zeg maar met toptalenten, goede faciliteiten, ja, alles is geregeld. Nou ja, Feyenoord is gewoon een topclub in Nederland. En dan ga je nu een stap maken naar Heerenveen. En alle respect voor Heerenveen, net zoals ik dat bij ADO had.
Ja.
En dan zijn er heel veel dingen anders geregeld. En dan heb je ook te maken met kwaliteiten die anders zijn. Dus ja, je moet ook weer op dat level komen van die jongens om jezelf begrijpbaar te maken. Dat is de hele uitdaging.
Nee, maar dat is wat ik ook eigenlijk bedoel. Haaien, die Van de Beek, die Van Beek die daar speelt en zo. Er zit niet veel rek in, Rob. Er zit niet zoveel rek in die selectie. Als ze dat linksbuitentje nog weg doen, wat ik wel een aardig spelletje vind. Stel je voor, die doen ze nog weg. Want ze moeten wel ieder jaar geld binnenkrijgen natuurlijk. Hou je niet zoveel over. Dan heb je die lange van Amersfoort of zo. Die heet die van Amersfoort. Die spits.
Hij heeft goals gemaakt.
Hij scoort wel.
Die lange. Ja. Nee, maar die ziet niet zoveel rek in die selectie, heb ik het idee.
Ik denk de creativiteit van Heerenveen in de tijd van Riemer van der Velde.
Was
Foppe de Haan. Ja. Verbeek.
Ja, dat was natuurlijk geweldig. Was,
maar die hadden ook Riemer. Want ik zie Riemer af en toe spreken we ons bij het voorzittersoverleg.
Ja.
Oud voorzitter. Dat zijn wel fenomenen.
Ja, maar Rob.
En Riemer, jij kent hem trouwens ook goed.
Tuurlijk.
Die... Ook met Arnie, zijn vrouw daarbij, een heel, heel beroemd duo en terecht. Die hadden vingerspitsen gevoel voor spelers, jongen. Je hebt geen idee.
Maar het is natuurlijk ongelooflijk, Rob van Nistelrooy.
Je ziet ook Hunterlaar,
Thomassen, wat er allemaal gespeeld hebt daar.
Ja, vorig jaar was ik nog, mijn zoon speelt bij Feyenoord in de jeugdopleiding. Was ik uit bij Heerenveen. En wie zit daar in de kantine naar de jeugd te kijken?
Riemer,
ja, dat vind ik leuk. Maar, maar dat soort types zijn wel een beetje verdwenen uit voetbal. Die echt overal kijken.
Ik wil Hendricks bij Roda, die is overleden.
Nou, wacht even, we hadden bijna Van de Herik terug. We hebben Van Praag weer op het plus. Ik bedoel, Riemer kan wat mij betreft ook zo. We kunnen het hele stel weer installeren, hoor. Ze zitten in jouw clubje.
Nou, ik ga je één ding zeggen. Als zij kortstondig interim, heet dat wel?
Dat zou heel leuk
interim
zijn.
Management doen bij die clubs.
Dat zou geweldig zijn.
Zijn ze succesvoller, interim, en niet te lang. Interim zijn succesvoller als iedereen die in de betaald voetballerij werkt.
Ja.
Allemaal. Want wat nog steeds de nieuwe lichting heeft, corporate lichting noemen we dat dan maar. De verbinding met voetbal is beperkt. Het wordt allemaal corporate, hè, zo heet dat woord, bekeken.
Ja.
Geschiedeniskennis van een club, nul. Ze hebben geen idee wat er in een club zit. Als je sommige directeuren spreekt. Dus op zich, alleen dat gaat niet gebeuren. Maar het zou wel humor zijn. Als het zou
humor zijn. Ja. Weet je wat ook humor zou zijn? Als Dirk nou even zou onthullen welke club Rob Jansen in Engeland gaat kopen. Want zelf wil hij dat niet
vertellen. Wat Dirk probeert te zeggen is het volgende.
Ik zou het echt niet weten.
Echt niet?
Nee, hij weet dat wel, maar hij gaat het niet zeggen. Hij mag het niet zeggen.
Oh, dus jij hebt het wel aan hem verteld?
Tuurlijk weet
hij aan ons. Hey, je gaat wel steeds beter lopen, hè?
Ja,
als je de laatste drie weken, vind ik het nu wel echt weer. Verleden week liep je nog met krukken volgens mij.
Nee, dat was
twee weken geleden.
Ja, dat was twee weken.
Nou ja, dan gaat het vooruit, man. Dat is prima.
Joh. René vroeg net hoe is het met je enkel. Nou, het is eigenlijk
voet.
Met je voet.
Het is eigenlijk je knie. Ik heb nu 9 weken een knieoperatie. Hij heeft gevraagd, hoe is het met je heup?
Nee, joh.
Hoe is het met je enkel?
Hoe is het met je ademsappel?
Hoe is het met je ademsappel? Ben je misselijk?
Ben je zwanger?
Ja, maar weet je, dit
is wel lekker broodje voor je.
Weet je wat het is, Rob? Dat doe ik elke week om te kijken of die gewassen is. We kunnen ons druk maken, Rob. Weet je, die Henk de Gier, dat die Dirk hier erover begon, dat het niet goed gaat met die man. Dat was een lieve man, joh. Henk was echt een lieve man. Weet ik, maar lieve man. Hij zat toen bij ons in het publiek, toen wij in Scheveningen zaten. En toen had hij het over...
Maar je moet wel Henk de Gier verklaren aan de luisteraars.
Nee, waarom?
Aan de luisteraars. Niet
Henk de Gier, waarom moeten wij iedereen verklaren?
Een magnetiseur.
Die rondom Dirk Kuyt,
artiesten,
topvoetballers.
Tuurlijk.
Hun hielp in hun, hoe noemen we dat?
Mentale en fysieke gesteldheid.
Henk is voor mij een echte vriend geworden. En ik heb hem bij Feyenoord,
goed ventje.
Bij Feyenoord leren kennen. Een van de eerste keren dat ik hem leren kennen was onder Ruud Gullit.
Echt? Onder Ruud Gullit?
Ja,
Ruud, als trainer?
Ja, okay. Ruud zei tegen mij, ga jij maar even met Henk dat kamertje in.
Ja.
En Henk zei van, hoeveel wil je dat hij er maakt morgen? En toen zei Ruud, doe maar 2. En toen zei daar maak ik er 3 van. En in die eerste wedstrijd maakte ik gelijk een hat-trick. Dus ik geloofde natuurlijk gelijk vol in hem. En Henk heeft iets bijzonders. En sindsdien zag ik hem elke week.
Maar je zag hem de laatste tijd ook best nog wel, geen wekelijkse...
Henk heeft me ook geholpen toen mijn vader ziek was en uiteindelijk overleden was. En daarna best wel een heftige periode gehad. Mm-hmm. En toen speelde ik in Liverpool inmiddels. En toen kwam hij op een gegeven moment elke week bij mij thuis. En hij heeft iets speciaals, maar ook puur door hem te praten, hielp hij mij er weer doorheen. En zo is onze band en vriendschap nog sterker geworden.
Leuk man, dat is toch leuk.
En ook nu, we proberen elkaar zoveel mogelijk te zien, bellen 1 keer in de week.
Ja. Hij is al bij Feyenoord sinds dat Ivan Nielsen geblesseerd raakte voor Ajax Feyenoord. Toen hebben ze alles geprobeerd, want Nielsen moest Van Basten schaduwen in zijn toptijd. En toen op het eind, toen ze het helemaal niet meer wisten, zei iemand, ik ben nog een hele rare man in Leidschendam. Die heet Henk de Gier. Die heeft maar 5 minuten nodig. Laten we dat doe geen pijn, kan geen kwaad. En die zei tegen de Nielsen, ga maar op die bank liggen. En die was 10 minuten aan het bibberen, zoals hij dat noemt.
Ja.
Want hij doet niet veel. Hij doet zijn handen boven je hoofd en hij bibbert een beetje. En Nielsen speelt Van Basten de wedstrijd uit.
Ja.
En wat jij zei over dat doelpunt te maken, want ik heb wel zo'n verhaal met Henk gemaakt. Dat Gaston Tament, die speelde bij Feyenoord, die kwam na dat kampioensjaar in 1993 kwam die op de bank te zitten. Hè? En daardoor ook niet meer in het Nederlands elftal. Die maakte zich enorm druk om zijn positie. En die is uiteindelijk ook bij Henk gekomen. En toen zei Henk van, maak je nou geen zorgen. Jij gaat gewoon straks weer spelen bij Feyenoord en je wordt ook weer geselecteerd. Sterker nog, je gaat mee naar het WK in Amerika. En je gaat er ook scoren. Met een kopbal.
Saudi-Arabië.
Ja. Nou, die vertrouwen, die had 1 keer eerder gescoord. Toen was hij vergeten te bukken met zijn hoofd. Maar verder niet. En dus Gaston die ging steeds meer in hem geloven. En toen is hij naar Amerika gegaan. En toen zei hij, ik wil eigenlijk, net als wat jij hebt gedaan met hem. Toen zei hij, ik wil eigenlijk dat je meegaat naar dat WK. Want ik kan dat eigenlijk niet zonder jou. En toen zei Henk, dat is allemaal onzin. Je kan het prima zonder mij. En toen zei Tament, nou dan wil ik in ieder geval iets meenemen. Een soort talisman. En toen zei Henk, dat werkt helemaal niet. Maar als jij dat wil, prima. Toen heeft hij hem zijn daspeld gegeven. En die heeft hij het hele WK gedragen tussen zijn scheenbeschermer en zijn sok. Op dat moment. Heeft hij de daspeld van Henk de Gier.
En hij scoorde ook met zijn
hoofd. En hij scoorde met zijn hoofd tegen Saudi-Arabië.
Ik zag heel veel voetballers ook. Hè? Dus ik zei het erop op vrijdagmiddag. Dan kwamen ze bij hem in de praktijk. Maar hij heeft een heel mooi barretje, zeg maar, aansluiten. De spelers die gingen...
De enige dokter waar je nuchter binnenkwam en dronken weer naar buiten liep.
Ook het amateurvoetbal, alles zat daar.
Ja.
En als je op vrijdagmiddag werd uitgenodigd, of als je zei, Henk, ik kwam er ook. Ik heb wat...
Maar hij hielp hij jou ook? Nee, hij hielp jou de vernieling aan zijn voet?
Hij hielp hem de vernieling in.
Dit is zo voorspelbaar.
Ja, het was wel voorspelbaar.
Ik kwam bij binnen en zei, ga jij hem alleen drinken?
Is niks aan te doen.
Ik ga jou niet meer instralen, zei hij. Ben je klaar? Maar degene die vrijdagmiddag werden gevraagd, die bleef ook hangen.
Maar hij moest ook altijd met Hazes mee, hè?
Ja, André.
Heel veel artiesten heeft hij.
Hele bijzondere man. Volgende keer gaan we...
En ook lieve man.
Volgende keer gaan we verder praten overheen. Want Hugo is heel streng. Die zit al de hele tijd van die bewegingen te maken.
De technische leiding gaat ingrijpen.
Ja, die...
Heb al 4 keer dit gedaan.
Die zijn er klaar mee. Oké, Dirk, bedankt. Leuk dat je er was.